Vorige keer hebben we al stilgestaan even bij de wijnstok en de vijgenboom, die tot schuim gesteld waren, staat er. En vanavond zijn we dan terug bij vers 9, waar gesproken wordt over het spijsoffer en het drankoffer. En ik heb u beloofd daar eerst even bij stilgestaan. In eerste plaats is het zo dat spijsoffer en drankoffer allebei spijsoffers zijn. Je kunt namelijk het spijsoffer algemeen zien als de beschrijving van elk offer waarin spijzen een rol spelen. En dat betekent feitelijk dat ook een drankoffer niet anders is dan een spijsoffer, maar het is een bepaald soort spijsoffer. De beschrijving van deze offers vinden we trouwens in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Ik zou zeggen tamelijk systematisch. Wel, niet zo systematisch als je aanvankelijk zou vermoeden. Maar het is wel zo dat in de eerste 7 hoofdstukken van Leviticus, in de eerste 5 hoofdstukken van Leviticus, ook inderdaad deze 5 verschillende typen van offeranden besproken worden. Deze verschillende 5 soorten van offers. Als u dat voor u hebt, dan zult u zien dat boven hoofdstuk 1 staat de wetten voor het brandoffer. Boven hoofdstuk 2 staat de wetten voor het spijsoffer. En het drankoffer blijkt ook beschreven te worden dan in hetzelfde hoofdstuk. Waarna volgt hoofdstuk 3 van Leviticus de wetten voor het dankoffer. En dan hoofdstuk 4 de wetten voor het zondoffer. En hoofdstuk 5 de wetten voor het schuldoffer. En verder zal blijken dat in de schriftgedeelte wat nu volgt, hoofdstuk 5 en ook hoofdstuk 6 en zelfs hoofdstuk 7, nog meer aanwijzingen gegeven worden voor deze 5 verschillende soorten van offers. Als een soort postscriptum. Daarom zeg ik, staat er vrij systematisch 5 verschillende offers, 5 verschillende hoofdstukken, maar sommige onderdelen van de beschrijving van die offers worden pas gegeven eind van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Daar zullen we het verder niet in verdiepen, maar ik wil wel de moeite nemen om het verschil tussen die 5 verschillende offers te bespreken, want het is toch wel van belang dat te weten. De details daarvan, die kan ik moeilijk met u bespreken, want in de eerste plaats zijn daar bandjes van en in de tweede plaats zal blijken dat het vele banden zijn en dat betekent dat het ook veel tijd gekost heeft. Ik geloof dat een stuk of 3, 4 dagen, bijbelstudiedagen daar ooit aan besteden. 4 geloof ik zelfs, hè? Zoiets. Nou, ik weet het ook niet precies meer. 12 banden, 12 maar 1,5 uur. Dus dat is toch een aardige poos. Daar zul je nou niet mee vermoeien. Dus dat doet er ook niet toe. Maar ik kan u wel even een uittreksel geven van deze 5 verschillende typen offers en hun betekenis. Ach, in het algemeen is het zo dat wij bij offers denken aan de dood. Aan het storten van bloed, gewoonlijk. En dat is meestal niet ten onrechte, behalve dan in het geval van een spijsoffer, want daar komt dat inderdaad niet voor. Niet alle offers in de Bijbel zijn bloedige offers. Dat wordt wat, Henk. Maar we hebben toch een stoel voor je vrijgelaten. Zie je dat? Want we rekenen altijd op je. Net als Elia rekenen wij daar altijd op. Goed. Deze 5 verschillende offers dus, die hier besproken worden, staan allemaal in een verschillende relatie tot elkaar. Ze hebben allemaal een speciale functie. Maar niet alle offers zijn ook inderdaad bloedige offers. Een van de problemen in verband met offers doet zich ook altijd meteen voor op de eerste bladzijde van de Bijbel. Wanneer de eerste 2 zonen van Adam overgaan tot het offeren, om het dan maar eenvoudig te zeggen. Wel, zij kenden Leviticus 1 tot en met 7 niet. Dus ja, exacte voorschriften vinden we ook niet. En we vinden dan dat Kain en Abel allebei een offer brengen. En zij brengen allebei een offer van de eerste vruchten van hun arbeid. En het eigenaardige is dan dat het ene offer wel door de Heer aanvaard wordt en het ander niet. Hè? Ja, dat staat er nu eenmaal bij. De Heer heeft aan Abel getuigenis gegeven, staat er in Hebreeën 11, dat Abel een beter offer bracht dan Kain. God heeft aan Abel getuigd dat hij het offer aannam. Dat schijnt een misverstand over te bestaan, want sinds jarenlang op de christelijke scholen van die mooie wandkaarten gehangen hebben, waar een afbeelding op stond van deze beide offers, deze beide broers die een offer brachten, denkt de gemeente dat God getuigenis gaf door de rook van het offer van Abel omhoog te laten gaan en de rook van het offer van Kain ging naar beneden. Zodat het de eerste milieuvervuiler was eigenlijk. Maar dat heeft er niks mee te maken natuurlijk. Maar het is aardig om over na te denken. Maar zo staat het op die kaarten. En sindsdien denkt iedereen dat het zo is. Men is stellig van overtuigd. Alsof er zelfs foto's van gemaakt zijn. Zo stellig is men ervan overtuigd. En toch is het ten onrechte. Want de enige manier waarop God een offer aanvaardt. Is door zelf zijn vuur te zenden vanuit de hemel. Dat lees je vaak genoeg in de Bijbel. Ik ga er niet eens op in. U zoekt het maar eens na. Als mensen offers brengen aan de Heer, dan is de Heer zelf die het vuur met zijn tong oplikt. Dat klinkt wat vreemd, maar ik heb het gewoon over vuur. Dat is een tong en vlammen likken ook. Dat is de wijze waarop God het offer tot zich neemt. Dat is bij de inwijding van de tabernakel het geval, de inwijding van de tempel het geval. En het is ook het geval in de dagen van Abraham. En dat lijkt me dan voorlopig wel meer dan genoeg.
Maar bij Abraham staat in Genesis 22:8. Als het een vraag is, zou ik hier het vuur.
Ja, heel goed. Heel goed. Dat is ook zo. En het vervolg van het verhaal is namelijk dat bijvoorbeeld, maar ik ga het niet allemaal opzoeken hoor, dat voelt me veel te ver. Maar bijvoorbeeld bij de inwijding van de tabernakel, God zijn vuur zendt uit de hemel om het eerste brandoffer wat onder de wet gebracht werd tot zich te nemen. En een van de voorschriften is vervolgens dat het vuur, datzelfde vuur, bewaard moet worden. Dat wil zeggen, wat er ook voortaan geofferd wordt, er mag geen vreemd vuur op het altaar komen. Dat betekent dat het vuur brandend gehouden werd, opdat datzelfde vuur, wat zich heeft voortgeplant natuurlijk, dat hetzelfde vuur altijd weer opnieuw gebruikt werd voor de offers. Dat betekent ook dat als de altaren werden afgebroken, omdat Israël voor de 42e keer misschien langzamerhand naar een nieuwe kampplaats ging, hoe heet dat? Ja, een kampplaats, hè. Dan werd vuur werd bewaard in een vat, gewoon in een stoof of weet je zo'n ding, een pan met vuur.
Een test heet dat,
ja, zo heet dat inderdaad, dankjewel. Er werd het vuur in bewaard, werd meegenomen, hetzelfde vuur weer gebruikt om het weer aan te steken, want men had er nog geen rondzon. Ja, nee, maar gewoon hetzelfde vuur werd gebruikt. En er mocht geen vreemd vuur opkomen. Het vuur plantte zich wel voort, maar het was oorspronkelijk aangestoken door de Heer zelf. Die deed het ook maar één keer, dat is ook meer dan genoeg. En dat duidt natuurlijk aan dat al die offers die er gebracht werden, in principe door één vuur door de Heer aanvaard werden, want al die offers samen spreken in totaliteit over het ene ware offer wat uiteindelijk gebracht zou worden bij de aanvang van het nieuwe verbond. Dus vandaar dat het vuur hetzelfde bleef. Maar het blijft dus zo dat het vuur oorspronkelijk van de hemel afkomstig was. Het ging later wel eens uit natuurlijk, en ik weet ook niet of men nooit gesmokkeld heeft, omdat het vuur uitregende, weet je veel. Maar dat weten wij dus niet, maar hè? Bij de Olympische Spelen gebeurt dat. Leuk is dat, hè? Dat vind ik zo mooi, hè. Maar alles wat fout kan gaan, zal ook eens fout gaan, heb ik ooit eens geleerd van een Amerikaan, wiens naam ik nu even vergeten ben. Meneer Murphy, ja, zie je wel. Goed, maar, hè? Dat is waar, hoor. Dat is de wet van Murphy. En leer je niet op school, hè? Dat is echt waar. Komt er ongeveer op neer dat alles wat fout kan gaan, ook inderdaad fout zal gaan. En later, die wet is maar lang vergeten, maar sinds de uitvinding van de computer, ik kijk even naar die hoek, sinds de uitvinding van de computer heeft men hem herontdekt. Goed, ik heb nog een paar varianten daarop, want je hebt altijd de algemene theorie en de bijzondere theorie, hè? Dat is sinds Einstein, maar dat heeft er ook niks mee te maken. Nou goed, dan gaan we weer verder. Dus het is één vuur wat de offers tot zich neemt, waarin de Heer dat doet. En het is dus duidelijk dat het offer van Kain niet werd aangenomen, eenvoudig omdat er geen vuur kwam van de hemel. Er brandde dus niks. De rook ging niet naar beneden, er was helemaal geen rook. En waar geen rook is, is geen vuur. Hè? Zegt het Nederlands ongeveer. Of zo. Maar in ieder geval, God zelf bepaalt of iets tot zich neemt en hij zal zelf het offer in brand steken. Denk nog eens aan de dagen van Elia en de Baalpriesters op de Karmel. Er was geen enkel probleem over. Men wist hoe het moest. Zelfs die heidenen wisten hoe het moest. God zelf zou zijn vuur moeten zenden, maar hij deed het niet. Maar voordat Elia maar uitgesproken was, kwam het vuur uit de hemel, verslond het offer, ondanks alle water. Of misschien ook dankzij alle water. Maar ga ik nou niet uitleggen, hè? Maar het zou wel kunnen natuurlijk. Maar dat is de manier waarop God zijn offer aanvaardt. En het verhaal is nu, want ik ben nou natuurlijk helemaal aan het uitweiden. Maar het verhaal is nu dat het offer van Kain en het offer van Abel is allebei de eerste vrucht van hun eigen arbeid. Want dat is heel eenvoudig. Abel was een schaapherder en hij bracht dus een lam of zoiets, maar in ieder geval een dier op het altaar. En Kain was landbouwer en die bracht dus het graan van de eerste vrucht van de oost en die bracht het op het altaar. En de Heer nam het een wel aan en het ander niet. En dat is raar, want het ene offer dat van Abel zou kunnen vergeleken worden, bijvoorbeeld, al heel eenvoudig, met wat voor brandoffer dan ook, maar laten we zeggen met een brandoffer, zou heel goed kunnen. Zelfs met een schuldoffer of zelfs met een zondoffer. Dat zou allemaal kunnen, maar in ieder geval een bloedig offer. En het offer van Kain zou heel goed vergeleken kunnen worden met het spijsoffer uit Leviticus 2. Och, Leviticus 1 is een brandoffer, Leviticus 2 is een spijsoffer. De ene zou je kunnen zeggen is het offer van Abel en het andere is het offer van Kain. Bij wijze van spreken dan, maar het is niet zo. Kijk, het verschil erin zit hem dat dat Kain eigenlijk een spijsoffer bracht, want graan is spijzen, zo wordt het ook in Leviticus 2 besproken. Maar het probleem is dat als je een keer toe bent aan het brengen van een spijsoffer, dan zou je toch al drie andere offers eerder gebracht hebben moeten hebben. Of zo, hè? Ja, dat zeg ik al goed, of niet? Hè? Ja. In Duits moet er geworden achter, maar bij ons hoeft dat niet. Nou, je moet dus drie offers eerder gebracht hebben. Namelijk het schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer en pas dan volgt het spijsoffer. En daar zit het probleem, want wat er aan het offer van Kain mankeerde, was niet zo niet eens slecht dat het een onbloedig offer was, hoewel het dat was. En het was natuurlijk ook een fout, dat het geen bloedig offer was. Want zeg maar dan, dat klopt, staat in Hebreeën, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Maar zegt, daar had dus bloed bij gemoeten. Maar de andere kant van het verhaal is dat we in de Bijbel wel degelijk het spijsoffer kennen, wat nogal eens genoemd wordt overigens. En het spijsoffer gaat ook zonder bloed. Maar de clou van het verhaal is dat het spijsoffer ook niet de uitbeelding is van hoe vergeving tot stand komt. En daar zit het verhaal. Maar omdat iedereen altijd maar denkt dat een offer of helemaal niks betekent, of de uitbeelding is van hoe vergeving tot stand komt, zegt men, ja, de fout bij Kain was dat hij een onbloedig offer bracht. Maar dat was het niet zo. De fout van Kain was dat hij iets anders oversloeg. En God heeft zo zijn voorschriften. Wat hij oversloeg was inderdaad een bloedig offer, dat is correct. Maar het brengen van een onbloedig offer is niet per definitie onbijbels. Weet u nog, ik ben het vergeten, want het was ver voor mijn tijd, maar er was iemand in de geschiedenis van Richteren die voor de Heer een maaltijd klaarmaakte, zette het op de rots en de Heer nam het weg. Het was vuur en weg. Hè? Waar was dat? Bij Simpson zijn vader, hè, dacht ik. Hè? Manoah, hè, was het. Ja, dat dacht ik ook. Dus ik hoorde en denk, dat moet hem dat zijn. Het is altijd makkelijk als er een concurrentie in de zaal is, zeg ik altijd. Nou, maar dat komt dus voor. Dat is ook een spijsoffer. En dan zeggen we toch ook niet, dat is niet acceptabel, want er zat geen bloed in. Tegendeel, het punt is gewoon dat de offers in de Bijbel, met name die vijf offers zoals in Leviticus beschreven worden, in een bepaalde relatie tot elkaar staan en ook in een bepaalde volgorde beschreven zijn, omdat het de volgorde is van hun betekenis. Waarbij ik dan meteen moet zeggen dat de volgorde die in de Bijbel gehanteerd wordt, eigenlijk van de mens uitgeredeneerd de omgekeerde volgorde is. Maar ik zeg altijd maar zo, je moet ook niet vanuit de mens redeneren. Hè? Alleen het is soms wat lastig om het dan te begrijpen natuurlijk. Maar hetzelfde geldt voor de beschrijving van de tabernakel. Laten we zeggen, de voorwerpen die in de tabernakel staan. De beschrijving zoals je hem in de Bijbel vindt, begint van binnenuit. Begint met de Ark des Verbonds, dan met het reukofferaltaar, dan met, ik denk, de kandelaar, dan de toonbroden. Dat weet ik niet precies, die volgorde van die twee. Want ze staan min of meer naast elkaar. En dan het koperen wasvat en dan de brandofferaltaar. Maar de weg die een mens gaat, als je de tabernakel binnengaat, is exact andersom. Hij komt eerst door langs de brandofferaltaar, dan langs het wasvat, dan in het heilige tussen de tafel, de toonbrood en de kandelaar door, langs het reukofferaltaar en dan in het heilige der heiligen naar de ark des verbonds. Dus van de mens uit geredeneerd, maar de Bijbel geeft de volgorde van God uit. Ik kan het niet missen, de Bijbel is het woord Gods. Het is voor ons soms wat lastig, omdat het verkeerd om verteld wordt, naar onze begrippen. Maar het bewijst maar weer eens hoe geïnspireerd die Bijbel eigenlijk wel is. Het neemt niet de mens aan de hand en neemt hem mee langs de weg. Nee, het is God die vertelt vanaf zijn visie. Dat is het hele probleem. Hè? Dat is het enige Bijbelse probleem wat wij eigenlijk maar hebben. God redeneert van zichzelf uit. Dat doet de mens ook, maar dat zou je dan net niet moeten doen. Hè? Ja, denk er maar eens over na. De mens verbeeldt zich dat hij God is, maar dat is een misverstand. Nou goed, dat verhaal van die tabernakel is ook van toepassing op de offers. Ze worden in de, wat ons betreft, omgekeerde volgorde gegeven. Zodat als ik van achteraf begin, dan begin ik in Leviticus 5 bij het schuldoffer. Ja, ik zoek het niet eens op, want ik kan moeilijk het hele hoofdstuk met u doorlezen. Ik geef maar details en u zoekt het thuis maar eens uit. En af en toe zet u de band maar eens stil om het eens na te lezen, hè. Dat kan natuurlijk ook. Maar het verhaal begint dan, van achteraf, maar het verhaal begint met het schuldoffer. En daarna krijgen we het zondoffer. Dus dat is Leviticus 5 en Leviticus 4. Eerst het schuldoffer, dan het zondoffer. En ik noem ze allebei tegelijk, omdat deze twee zich onderscheiden van de andere drie, doordat ze verplicht zijn. Dat wil zeggen, het schuldoffer, dus nummer 1 op de manier waarop ik het nou bespreek, het schuldoffer en het, nummer 2, namelijk het zondoffer, zijn verplichte offers. Er wordt ook niet gezegd dat ze welriekend zijn. En dat zeg ik omdat dat van de andere drie offers dus wel vermeld staat. Dat ze zijn tot een welriekende reuk den Heren. Zodat deze vijf zich onderverdelen in 2 en 3. 2 verplichte en 3 vrijwillige. En 2 stinkende. En de andere 3 welriekende. Waarmee maar weer bewezen is dat het God is die het verhaal vertelt. Want voor ons stinkt het sowieso. Hè? Nou, het spijsoffer misschien niet. Maar het hangt er vanaf wat voor kruiden er door zitten, zeg ik altijd maar. Hè? Maar in principe is het dus zo. Verbrand vlees, dat ruikt nooit lekker. He? Maar als het maar een lieflijke reuk de Heer is, daar gaat het nou eenmaal maar om. He? Dus 3 welriekende offers, maar die komen pas aan de beurt nadat eerste 2 onwelriekende en verplichte offers gebracht zijn. Ik sprak vandaag nog iemand, die was van het weekend naar een of andere conferentie geweest, zal niet zeggen waar het was, ik doe het deze keer ook echt niet. En daar hadden ze met elkaar, alle mensen met elkaar gesproken, dan hadden ze gevraagd, zo, wat doe jij, en wat doe jij? En toen was er een, die kwam bij ons vandaan, die zei, nou, ik ben op de Bijbelschool. Oh ja, dat is leuk. En waar? Oh, het NBC. Oh, wie abt en aan? Ja, wie abt en aan? Ja, maar dat is die, oh ja, dat is die alverzoener. Enzovoort. Toen kwam het verhaal weer, hè. Dat lopen ze al jarenlang rond te vertellen. Het is van begin tot eind gelogen. Er is geen enkele grond voor. Dat meen ik eerlijk. Ik moet het soms wat harder zeggen dan ik het zou willen. Maar ik heb er nooit de minste aanleiding toe gegeven tot die gedachte. Er zijn er zelfs die zelf de leerder alverzoening aanhangen en ronduit gepubliceerd hebben. Zwart op wit. Ik heb het laatst van een broeder gekregen. Zwart op wit gepubliceerd. Dat Abt en Haven is tegen alles wat maar enigszins op alverzoening zou lijken. Hè? Zo. En toch vertellen ze nog steeds het verhaal. Dat schijnt het verhaal in Nederland te zijn al jarenlang. Je kunt er tegen doen wat je wil. Je kunt bij wijze van spreken de voorpagina van de Telegraaf afhuren. Dat maakt niks uit. En als je mensen laat zien wat ik er tegen ingeschreven heb in een artikeltje, gewoon in een nieuwsbrief, dan wordt iedereen kwaad, want ze hadden zo mooi ingedeeld, Abt en Havel is alverzoener, en dan wordt er verteld dat hij dat niet is. En dat mag dus niet verteld worden. Zo werkt het, hè? Nou goed, zulke dingen. En dan zal ik u vanavond weer eens wat vertellen. Deze eerste 2 offers zijn verplicht. U zegt, wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat zal ik u vertellen. Het eerste offer is het schuldoffer. En het spreekt over het feit dat de mens van nature een zondaar is. En voor die zonde, die zondige natuur van de mens, moet genoegdoening gedaan worden, moet voor betaald worden. Dat wil zeggen, er moet verlossing voor tot stand gebracht worden. En dat gebeurt door het schuldoffer. En dat is een verplicht offer. Daar kun je niet omheen. Met geen mogelijkheid. En begrijp me goed, dat schuldoffer is niet een beeld van de mens die sterft voor zijn eigen zonde. Maar het is een beeld van de Heer Jezus Christus die stierf voor de zonden der wereld. Dat mag ik rustig zeggen, want dat staat in de Bijbel. En ik geloof precies hetzelfde als wat de Bijbel eronder staat. Dat kan ik ook rustig zeggen. Hè? Is geen woord fout dan. Nou, maar het is verplicht. Dat betekent dat niemand behouden kan worden, niemand van zijn schuld verlost kan worden buiten Christus om. Laat ik het dan nog maar een keer zeggen. Dat helpt niks natuurlijk. Maar ik sta het nu dus weer eens een keer te vertellen. Hè? Ik vertel het elke avond wel een keer. Dat doet er nou niet toe. Maar dat, nu maar weer eens. Hè? Het is een verplicht offer. Dat wil zeggen, dat offer moet gebracht worden. En het offer is het offer van de Heer Jezus Christus. Wat gebracht moet worden. Opdat wij verlost zouden worden van de zonde. En dat is te meer opmerkelijk, dat de Bijbel zelf notabene zegt, dat iedereen die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En er staat er nog niet eens dat het gebeuren moet doordat iemand voor die mens moet sterven. Er staat rechtstreeks in Romeinen 6, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En desondanks hou ik vol dat diezelfde Bijbel leert, dat iemand die op die wijze gerechtvaardigd is van de zonde, kortom hij is geen zondaar meer nadat hij gestorven is, dat zo iemand dan toch niet behouden is. Integendeel, dan is hij namelijk dood. Zo eenvoudig. Wie gestorven is, is namelijk dood. Hij mag dan gerechtvaardigd zijn van de zonde, maar dat is te laat. Daar heeft hij niks meer aan. Hij is dood namelijk. Hij zal eerst nieuw leven moeten ontvangen. Maar dat gebeurt op een andere weg. Nieuw leven is er alleen in Christus. Zodat de mens alleen behouden kan worden in Christus en door niemand anders. Zie, maar dat is het vervolg op dit verhaal, zover ben ik nou niet. Maar het gaat erom dat het eerste offer, uit Leviticus 5 dus, dat het eerste offer is het schuldoffer, dat spreekt over de schuld die elk mens heeft tegenover God. Niet op grond van wat hij gedaan heeft, maar op grond van wie hij is. Elk mens staat schuldig voor God omdat hij een zondaar is door geboorte. Ik heb het vanmorgen op school moeten behandelen naar aanleiding van Romeinen 5, waar staat dat de zonde in de wereld was, zelfs voordat er wet was, was er zonde in de wereld. En dat blijkt, want mensen stierven, zelfs die mensen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, staat er. Mensen die zelfs nog nooit een bewuste zonde gedaan hadden, zoals Adam, zij stierven. Wat bewijst dat? Dat ze zondaren waren. Een baby die in de wieg overlijdt, is kennelijk een zondaar, anders zou hij niet sterven. Dat is wat de Bijbel erover leert. Dat leren wij dus ook gewoon. Want wij leren wat in de Bijbel staat. Niks anders, niks meer, niks minder. Dat is wat erin staat. Dus de zonde is in de mens van nature. En dat betekent dat elk mens van nature die schuld draagt. Ach, misschien zegt hij dan, maar daar kan hij persoonlijk niks aan doen. Nee, dat zegt de Bijbel toch ook niet, dat hij er wat aan doen kan. Maar daarom heeft hij die schuld wel. En sommige mensen zijn in schulden, kunnen ze ook niks aan doen. Dat is toch heel gewoon? Daar is niks bijzonders aan. Natuurlijk, zo is het ook. Maar omdat de mens er niks aan kan doen, doet God er alles aan om die schuld weg te nemen. Dat is nou het verhaal. Als iemand de schuld heeft en hij kiest hem bewust, dan doet de Heer er niks aan namelijk. Dat is dus geen alverzoening. Iemand die een bewuste schuld op zich laat, doet de Heer niks aan. Maar iemand die een schuld in zich heeft waar hij nou eenmaal niks aan kan doen, omdat hij zo geboren is, die schuld wordt door de Heer weggedaan, dat wil zeggen, alleen als je dat aanvaardt, uiteraard. Maar je kunt ook zeggen, nee, die schuld is me veel te lief. Die hou ik zelf. Dan, goed, dat is je eigen keuze. Dat is een keuze die Adam ook maakte. Ooit. Je moest toch kiezen? En hij koos. In ieder geval aanvankelijk de verkeerde kant. Laten we het daar dan maar op houden. En als je kiest om het ene echte schuldoffer te verwerpen, dat is het offer van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Als je daarvoor kiest, ben je voor altijd verloren. En dan zou je van je leven niet behouden worden en van je dood ook niet. En wat van je leven kan ik natuurlijk niet zeggen, dus ik moet het even corrigeren. Dan ga je de eeuwige dood in, de altijd durende dood, een dood waar geen eind aan komt. Dat is wat ik zeg, ja. Er bestaat alleen verschil van mening over wat de dood precies is, maar daar hopen we het op onze volgende Bijbelstudiedag over te hebben. Nee, niet onze volgende, nog één later, dat is in januari pas weer. Ja, ik moet oppassen wat ik zeg, hè. Wanneer is dat? Januari? Weet iemand dat aan? Ja, dat is volgend jaar. 1987, dat is goed dat ik dat zeg.
Want ik heb het al een keer gehad dat mensen aan de deur staan 3 jaar te laat. Dat is natuurlijk een beetje... Want ze hebben het op een bandje gehoord. Dat klopt. Dus ik moet het even weten. Dat is 1987, dus januari. Ja. Goed. Hoe dat ook zij, dat schuldoffer spreekt over de mens die schuld heeft al door zijn geboorte. Die heeft hij gewoon geërfd. En ook in het Nederlandse recht kun je gewoon een schuld erven. Dat is een heel normale zaak. Niet wenselijk, maar de ellende is dat elk mens nu eenmaal erfelijk belast is van geboorte. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dus dat schuldoffer spreekt over het offer wat de Heer Jezus bracht aan het kruis van Golgotha om de allereerste, de meest elementaire schuld van de mens weg te nemen. Daarom heet het ook zo, het schuldoffer. Waarna volgt, let op, het was verplicht. Het was ook niet welriekend, zo fraai is het namelijk niet. Het heeft ook niet te maken met iets wat aan God aangeboden wordt. Het heeft namelijk te maken met wat God wegdoet. En als het welriekend is, zou hij het aannemen. Ja, als je niet aanneemt, kan dit namelijk ook niet rieken. Dat is heel gemakkelijk. He? Dus het is niet wel rieken, er staat helemaal niks bij. Hij ruikt er ook helemaal niet aan, hij neemt het gewoon niet. Hij verwerpt iets. Want de schuldoffer spreekt over het wegdoen van de oude mens. Maar daarmee zijn we er nog niet, natuurlijk. Want wij leren namelijk uit de Bijbel dat als een mens ooit voor God komt te staan, bij wijze van spreken op de jongste dag misschien, ik ga dat nou niet uitleggen, dat doen we... Dus weer in januari 1987, ja. Als je voor God komt te staan, dan wordt hij niet geoordeeld op grond van het feit dat hij een zondaar was of zo, van geboorte. Want dat waren ze allemaal, daarvoor hoeven ze niet één voor één voor de rechtbank te verschijnen. Hè? Nee. En ze verschijnen wel één voor één voor de rechtbank, omdat ze daar niet geoordeeld worden op grond van wie ze waren. Want dat zijn ze inmiddels toch niet meer, want ze zijn gestorven en daarom gerechtvaardigd van de zonde. Enkelvoud, de zondige natuur, erfzonde. Dat doe ik voor de Calvinist in de zaal. Erfzonde heet dat, hè? Nou, Rooms-Katholieken ook? Oh, dat wist ik niet. Goh, dat is heel goed, dat is heel goed. Ja, er zijn uitzonderingen, maar dat is echt heel goed. Wij gebruiken dat woord erfzonde, wij gebruiken dat ook, hoor. Maar niet omdat het een Bijbels woord is, maar omdat het duidelijk is. Het is wel een Bijbels begrip, maar in de Bijbel heet het gewoon zonde, enkelvoud. Maar een mens wordt geoordeeld op grond van zijn werken... De werken die hij gedaan heeft. En aangezien hij een zondaar was, zijn zijn werken dus gewoon zonden. Ja, een appelboom brengt appelen voort en een zondaar brengt zonden voort. Dat is nu helemaal niet anders, hè? Ja, dat gaat nu helemaal zo. Maar een mens wordt dan geoordeeld op grond van de werken die hij gedaan heeft. Zijn zonden dus in de praktijk. Als ik zeg werken, dan heb je misschien nog hoop. Maar als ik zeg dat het toch allemaal zonden zijn, dan weet je meteen dat er helemaal geen hoop is.
Een hoop zonde.
Een hoop zonde, ja, dat is waar, ja. We zijn wel sterk in de woordspelingen vanavond, hè. Goed. Nog eens in de verlegenheid komen, dan weet ik wie ik nou in moet huren, hè. Maar we gaan gewoon verder. Die is dat schuld, of dat zondoffer... Oh, wacht even een vraag. Ja.
Oh, ik heb wel eens horen zeggen dat op juist het plot van datgene wat dan gaat gebeuren, namelijk... beoordeeld worden op die zonden, dan zeg je, als dat gebeurt, betekent dus dat je hebt een zondaar, je hebt een hele slechte zondaar, je hebt nog slechtere zondaar,
ja.
Vreselijke zondaar, er is dus een gradatie in.
Ja.
Hoe is dat dan te rijmen met het feit dat iemand die niet tot de dood is gekomen, voor eeuwig de dood ingaat? Ik bedoel, dat is toch heel erg en dat is toch voor iedereen dan hetzelfde.
Ja.
Met andere woorden wordt dan geconcludeerd. Je moet dus een soort, er zal toch een strafmaat zijn,
ja.
Uiteindelijk wordt dan toch alles verzoend. Je moet een soort straf uitzitten.
Dat is het misverstand.
Ik zeg niet van wie het ja. is, want die hoort het straks op de band terug. Ja.
De redenering, als je die nou naar voren brengt, is eigenlijk, als ik het nou eens over nadenk, eigenlijk correct. Want het blijft natuurlijk zo dat in de Bijbel geleerd wordt dat God in Christus de wereld met zich is verzoenende. Dat klopt. Het al heet die wereld. Dus God verzoent het al met zich. Maar als ik dat zeg, dan is dat nog niet hetzelfde als wat men verstaat onder de leer van alverzoening. Want daar leert men dat alles en iedereen uiteindelijk, alles wat ooit geweest is, met God verzoend zal worden. En dat is nou precies wat ik niet beweer, wat de Bijbel ook niet beweert. In de Bijbel wordt namelijk beweerd dat degenen die zich niet met God willen laten verzoenen, ook inderdaad niet verzoend worden, maar in de tweede dood terechtkomen. En wat denk je wat ze daarin doen? Nou, niks als dood zijn, hoor. Niks als dood zijn. Wat denk je wat de dood voor een ding is?
Scheiding.
Ja, meer dan dat.
De afgrond zit dicht.
Ja, ik heb het al vaak genoeg gezegd. Het is definitieve scheiding. Maar wat gebeurt er als het hoofd definitief gescheiden is van de romp?
In gemeenschap.
Nee, wat gebeurt er nou? Ja, maar wat gebeurt er dan als het hoofd definitief scheiding is dood, hè? Wat gebeurt er dan? Dan treedt het verderf in werking. En heb je nooit gelezen dat in de Bijbel een van de synoniemen voor dood is verderf? Wat betekent dat dan? Wat is dan verderf?
Een voortgaande dood. Een stijging.
Ja, precies, dat is het. Dan houden dingen op te bestaan, dat is correct. Ja, zeker. Natuurlijk. Natuurlijk. Dan verlies je het bestaan. En dat is het verhaal van de herschepping. Want laten we goed begrijpen. Aan het einde van de Bijbel, een van de laatste hoofdstukken, staat in verband met de hele schepping. Dat deze oude aarde in ieder geval en de oude hemelen verdwijnen. En geen plaats is voor dezelfde gevonden. Er staat niet dat ze daarna ergens zijn. Er staat dat ze daarna nergens zijn. Niet dat ze ergens zijn, maar men kan niet vinden waar. Het verhaal is dat ze helemaal niet meer zijn. Hij doet ze teniet. Wat betekent dan teniet doen? Dat betekent toch dat het er dan niet meer is? Ja, het kan betekenen, hangt van het verband, het kan betekenen dat het klein gemaakt wordt. In vergelijking met wat anders, maar het betekent dat het niet meer bestaat. En dat is het verhaal. Ja hoor, je mag het vragen. We zijn wel aan het verdwalen, maar... Ja, dat vuur wel, maar degene die in het vuur ligt niet. Dat het niet ophoudt, maar dat betekent dat men daar niet uit terugkeert. En dat is het begrip dood, daar keert men namelijk niet uit terug. Als men uit dood wel terugkeert, heet het slaap, en als men er niet uit terugkeert, heet het dood. Maar wat dacht je wat er gebeurt? Kijk, de moeilijkheid is dat ik nu de meest eenvoudige dingen moet gaan staan uitleggen. Ik bedoel niet als verwijt hoor. Maar ik moet de meest eenvoudige dingen uitleggen die iedereen weet, behalve wanneer de Bijbel geopend wordt. Wat gebeurt er als je iets in het vuur werpt? Dat is maar even en dan ben je het kwijt. Dat is de werking van het verderf. Nou, dat is het.
Ja, maar die mevrouw bedoelt wat betekent die pijn? Wat is die pijn, die eeuwige pijn?
Dat is die pijn, dat is de beschrijving van de strafmaat die er is. Men wordt geoordeeld op grond van werken. Het is een duidelijk Bijbels gegeven dat men moet lijden voor de zonden, meervoud, let wel, voor de zonden die begaan zijn. Zo, de Heer Jezus stierf of leed voor onze zonden, meervoud, en hij stierf voor onze zonde. Het lijden was leven, er was een bestaan, zal ik maar zeggen. Maar in lijden als straf voor dingen die in het leven ook gedaan zijn. En dat is een tijdelijk lijden voor dingen die in een tijdelijk leven misdaan zijn. Daar is niks illegaal aan, of niks onbegrijpelijk, of niks onrechtvaardigs aan. Integendeel. En de dood, dat wil zeggen het sterven, is de beëindiging van het bestaan als zondaar. En beide dingen worden door God veroordeeld. De zondaar, en dus zijn zonde, want daar komt het op neer. En bovendien de zondige daden die hij begaan heeft. Dat zijn twee dingen. Je kunt de rotte appels van de boom wegdoen, bij wijze van spreken, maar je hebt nog steeds die boom. En God doet beide weg, de boom en de vruchten van die boom. En eventueel moet voor, wanneer de Heer het niet wegdoet, omdat je dat werk van Christus niet aanvaardt, dat betekent dat je het zelf zult moeten wegdoen. Dat klopt ook. Je zult de straf op je zonde moeten dragen, ja. Maar wat dacht je waar je daarna was, als dat gebeurd is? Niet verzoend, Want dan besta je niet meer. Want dat is de enige manier niet om gerechtvaardigd te worden van zonden, want daarvoor kun je lijden. Maar om gerechtvaardigd te worden van zonde, moet je sterven. En de dood is in wezen, dan moet je goed opletten wat ik nou zeg, dat is historisch. De dood is uiteindelijk gewoon ophouden te bestaan, want als het dat niet is, wordt het genoemd slaap. Ik heb het nog nooit zo concreet gezegd, ik heb altijd gezegd, dood is definitieve scheiding. Of scheiding, als ik er niet over praten wil. Maar dood is in wezen definitieve scheiding. En als de scheiding niet definitief blijkt te zijn, dan heet het slaap. En zo wordt er verschil gemaakt tussen de eerste dood en de tweede dood. Want de eerste dood loopt altijd uit in een opstanding, of wat er voor doorgaat, een opstanding voor de grote witte troon. Daar had men niet op gerekend, maar het gebeurt wel. Maar degene die schuldig bevonden wordt, die komt in ieder geval in de tweede dood terecht. En de strafmaat die daar is, heeft niet te maken met de tijd die men daarin doorbrengt waarna men eruit mag. Maar heeft te maken met de tijd die men daarin doorbrengt alvorens men ophoudt te bestaan. Want dat is de werking van het verderf. Wat is dan verderf? Gewoon een zweer hebben die weer geneest? Nee, het is stof zijt geen tot stof zult ge wederkeer. Of as, het is trouwens eigenlijk hetzelfde woord in het Hebreeuws, als het er helemaal over gaat. Nou ja, die schrijft het iets verschillend, maar het is hetzelfde principe. Maar aan het eind van dat men de straf gedragen heeft, is men niet verzoend, maar bestaat men domweg niet meer. Want dat is wat er met een oude schepping gebeurt. De enige manier om de zonde van de oude schepping weg te nemen, is de oude schepping weg te nemen. Zoals met de wereld, met de aarde, met hemelen toch ook. Die gaan die door een soort reinigingsvuur en dan zijn ze er weer. Nee, ze worden weggenomen. Er is geen plaats meer gevonden. Er is geen plaats meer, het is er niet meer. En dat is wat er met de zondaar gebeurt. Ik zou er nog een heleboel argumenten bij kunnen noemen, maar het is nou mijn onderwerp niet. Dus ik zou zeggen, kom maar eens terug over een paar maanden. Hè. Is het 17 januari? De 17e van de eerste? Dat is een mooie dag om over de opstanding te praten uiteindelijk. Maar goed. Ik zag ergens wat een hand omhoog gaan, of niet? Ja.
Nou, waar is het? Tenminste, dat zou het me altijd duidelijk worden, dat over een eeuwig durende pijn eigenlijk, laat me zeggen. Ja. Maar laat me zeggen, je gaat al van de tweede dood, is gewoon dood, en dan ben je niet meer. Ja. Sommigen zeggen tegen mij, dat van, ja, hij zegt, ja, ik heb dan een vriend, die is niet goed. Hij zegt, nou, als ik dood ben, is er niks meer. Hij zegt, dan is het klaar.
En dat is dus ook niet waar, hè? Want het verhaal is dat wanneer een mens sterft, komt hij in de eerste dood. En de eerste dood heet zo, omdat er een tweede is, uiteraard. Dat wil zeggen, hij zal opgewekt worden. Dat is onnatuurlijk, dat hoort er niet zo, want de dood is officieel definitief. Maar elke dood van de mens nu zal blijken niet dood te zijn, maar slaap. En zo staat ook, velen die in stof der aarde slapen enzovoort, zullen opgewekt worden. Dat is precies wat er gebeurt. Dat heet dan van God uit gezien slaap. Nou, de mens blijft het, in medische zin enzovoort, blijft het dood. Maar naar God uit heet het slaap, omdat zij allen stuk voor stuk ooit op de jongste dag zullen staan voor de grote witte troon. Maar denk nou niet dat iemand die schuldig bevonden wordt, dan gewoon het doodvonnis krijgt. Dat krijgt hij wel, maar dat gaat niet in een flits, zal ik maar zeggen. Want dat doodvonnis is slechts de vergelding van de zonde. En in zekere zin had hij daar al deel aan. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Daar loopt het dus in elk geval op uit. Maar het punt is, en dat is waar velen in de loop der eeuw ook tegen geprotesteerd hebben. Het punt is dat aan die dood inderdaad marteling vooraf gaat. Ja. Een man die ik overigens hooglijk waardeerde was Robert Anderson. Die bestreed deze gedachtegang. Want zei hij, het is zelfs bij ons recht is het onmogelijk. Want je wordt of ter dood veroordeeld en dat is clean weggehangen. In Engeland was dat dus. En of je wordt veroordeeld tot tuchthuis, maar je kunt niet eerst een tijd tot bepaalde dingen veroordeeld worden en dan tot de dood. En dat is een misverstand van de man, want hij had het over zijn Engels recht. Hij was trouwens directeur van Scotland Yard in zijn dagen. Maar hij keek naar het Engels recht, en dat is een fout die ik hem wel vergeven heb, maar die ik onvoorstelbaar vind van hem. Want dit is een man die anders wel wist waar hij kijken moest. Namelijk niet naar het Engels recht, maar naar de Bijbel. Maar het is een fout die bij Engelsen wel meer voorkwam. He, goed, nou, die verstaan gelukkig geen Hollands, dus durf het nou even te zeggen. Want door de eeuwen heen is in het recht wel degelijk voorzien in deze procedure. Een marteling tot de dood erop volgt. Dat wil zeggen, maar niet zomaar weg. Want het zijn twee verschillende dingen. Degene die schuldig is, krijgt sowieso de doodstraf. Maar schuldig is hij op grond van dat hij een zondig mens is en bovendien ongelovig. Want dat is het, hè. De schuld is eigenlijk niet eens zozeer dat hij zondig is, maar de schuld is op dat hij ongelovig was. Dat is het uiteindelijk, eigenlijk. En daarna wordt na de bepaling van schuld wordt bepaald wat de strafmaat is. En dat zijn twee dingen, ook bij ons recht. Mensen houden dat niet uit elkaar. Mensen protesteren vandaag aan de dag tegen de juryrechtspraak, vooral in Nederland. Want men protesteerde tegen de Belgische en vooral het Amerikaanse juryrechtspraak. Maar vergis u nou niet, de jury bepaalt hooguit, of doet hooguit uitspraak, over of iemand schuldig is of niet. En daar is verder niks mee bepaald, want de rechter bepaalt de strafmaat. Zodat dus de rechter het helemaal niet mee eens is, kan die altijd nog een heleboel kanten op. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. En ook twee totaal verschillende gronden. Als iemand schuldig bevonden wordt, is dat op grond van geloof of ongeloof. Maar zijn strafmaat bestaat niet uit of hij erg gelovig was of niet erg gelovig, maar bestaat uit de werken die hij gedaan heeft. Daar komt het op neer. Wordt geoordeeld naar zijn werken. Zodat de Bijbel zelf zegt, wie de zondaar, de ziel die zondig zal sterven. En sterven is inderdaad verderf. En dat betekent dat er een eind aan zijn bestaan komt. Waar een andere leer vandaan is gekomen is mij onduidelijk. Ik denk dat iemand het uitgevonden heeft om er goed mee te kunnen dreigen. Maar zou ik nou eens even, dus moet ik eigenlijk even langs de microfoon heen praten, zou ik eigenlijk u eens moeten vragen. Als dat nou waar is, hè, want ik zie die gedachte wel op uw gezicht. Als dat nou waar is, dat een mens die ongelovig is, hè, die de offer van de Heer afwijst, bewust, die heel goed weet hoe het zit, maar die het niet moet hebben. Als het nou waar is dat zo iemand altijd voor in de eeuwigheid, in het vuur ligt te branden, dat moet je je toch voorstellen, hè? En niet één, maar miljoenen en vermoedelijk dus inderdaad miljarden. Wat doen wij hier dan? Waarom zitten wij hier dan? Dan zou je moeten zeggen, laten we alsjeblieft de rest van de Bijbel vergeten. We hebben de eeuwigheid, het is het eeuwige woord van God. Wij hebben eeuwig leven, we hebben nog tijd zat om het woord te bestuderen. Laten we alsjeblieft doen, alles aan doen, om die mensen te redden. En als het dan bovendien nog waar is, wat ook wel geredeneerd wordt, dat iemand die zelfs nog nooit het evangelie gehoord heeft, voor altijd durend zal branden in de poel des vuurs, waarom zitten we hier dan in plaats van het evangelie te brengen in de wereld? Zou ik u dat eens vertellen? Waarom u toch hier zit? Omdat u er zelf ook niet gelooft. Omdat dat misschien een leuke theorie is die u gehoord, of een minder leuke theorie, maar als u het geloofde, zat u hier niet. En als u het geloofde, dan was er dus helemaal niet eens een reden om er maar over te discussiëren. Kreeg u niet eens de kans toe, want als u het echt geloofde, ging u nu nog naar buiten, of misschien hier gewoon de volgende deur, om die mensen het evangelie te brengen. Ik zei dus niet dat u dat niet moet doen, maar ik stel vast dat u dat dus niet doet. Begrijpt u wat voor argument ik nou? Je mag allemaal blijven zitten. Dat wil niet zeggen dat ik het oordeel wat een ongelovige, ik zei ongelovige, ondergaat, dat ik dat onderschat. Maar als die mensen zeggen met de dood is alles uit, dan komen ze een heel aardig in de richting. Maar zij zullen zich toch erg vergissen daarmee.
De Bijbel noemt het vele slagen bijvoorbeeld.
Ze zullen met vele slagen geslagen worden, dat is bijvoorbeeld zoiets. Maar als er staat dat oordeel eeuwig is, in de zin van, dat betekent dus altijd durend, dan geloof ik ook dat het dat in dat verband betekent, dan betekent het inderdaad dat men daar niet uitkomt. Men komt er ook niet uit. Dat is tot de dood erop volgt. En in heel wat rechtspraak is het nog zo, men wordt veroordeeld tot, weet je veel wat, tot de dood erop volgt. Nou, dat is wat de Bijbel ook doet. En dat is wat God ook doet. Tot de dood erop volgt.
Heeft dat te maken met wat ook in de Bijbel vaak naar voren komt? Neem uw Heilige Geest niet van me, dat je echt helemaal zoals wat wij zeggen, de eerste en de tweede dood, hè, zoals die in de Bijbel ook staat.
Ja.
Dan na de eerste dood, dan hebben we het dan over bewustzijn gegeven.
Ja. Ja.
Maar wat Jezus zelf ook doormaakte toen hij zo vreselijk bang was, toen heeft hij toch ook de bloeddruppels van angst op. Was dat eigenlijk de tweede deel dan?
Nee. 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 Dat is zeker niet tweede dood. Bovendien, het was inderdaad, neem uw Heilige Geest niet van mij. En die werd ook inderdaad niet weggenomen. Dat is ook waarom hij opstond uit de dood. Dat is het verhaal. Maar het is moeilijk om dat in dit verband nou ook nog uit te leggen. Maar het blijft zo dat de Heer de zonden der wereld wegneemt, nam en dus de dood inging. Dat is prima, dat is allemaal zo gebeurd. Hij heeft die oude mens en die oude schepping weggedragen. Hij was de schepper van de oude schepping, laat ik dat nogmaals heel concreet zeggen. Hij was de schepper van deze oude schepping. Hij nam dus de verantwoordelijkheid voor zijn schepping op zich. En hij ging de dood in. Maar omdat hij God was, stond hij uit de dood op. Maar dat heeft er niks meer mee te maken. De wet veroordeelt iemand tot de dood. Bijvoorbeeld tot de galg, tot de dood erop volgt. Nou en dan? Dan is hij dood en daarna staat hij op. Wat dan? Dan is hij niet meer onder de wet, in ieder geval onder de genade, maar in ieder geval niet meer onder de wet. En bovendien, daar heeft het recht niks meer mee te maken, want het recht bemoeit zich daar niet mee. Nou, dat is het hele verhaal. De Heer ging dus de dood in en dat was het eind van het verhaal. En dan weet u meteen, want dat is een van de problemen die ik vroeger ook wel meegezeuld heb. Nou, als klein jongetje, maar zelfs al. Maar, niet alleen ik, maar vele theologen zelfs. Van hoe kan het nou als een mens altijd moet branden in de hel dat de Heer er maar 3 dagen geweest is? Nog niet eens. En hij droeg onze zonde. En als wij er zouden er altijd moeten branden. En hij ging na 2 dagen weer gewoon eruit. En bovendien was hij niet eens in de poel des vuurs, maar in het dodenrijk. Wat niet hetzelfde is. Hè? Nou, weet je wat antwoord daarop is? Er staat namelijk nergens dat men voor altijd moet branden in de hel. Er staat namelijk nergens. Of in de poel des vuurs. Dat is niet zo. Er staat wel dat als men erin terecht komt, komt men er niet uit. Maar men komt er wel in het verderf. En wat verderf is, nou sorry hoor, men neemt dan maar gewoon een Grieks of een Hebreeuws of een Nederlands woordenboek. Maar dat hoef ik toch zeker niet uit te leggen.
Of een houtkachel.
Huh? Of een houtkachel kun je ook nemen. Het is aardig aanschouwelijk onderwijs, ja. Moet u horen, zal ik u eens iets anders vertellen, even ertussendoor. Als de oude mens van de gelovigen geoordeeld wordt door de werking van de geest, waar is die oude mens dan nadat de werking van de geest vervuld is? Nergens meer. Die is dan nergens, en zo hoort het ook. Dat weten wij toch? Die oude mens wordt dus weggedaan, opdat we in nieuwheid des levens zouden wandelen. Of de oude mens sterft namelijk vlees en wat opgewekt wordt is geest. Waar is dat vlees dan gebleven? Verbrand, weg. Dat is het verhaal. Weg. Waar blijft het offer? Waar blijft het vlees van het offer, van het schuldoffer, van het zondoffer, wat op het altaar terechtkomt? Weg. Is er niet meer. Nou, dat is het verhaal. Dat is verderf. Maar onderschat het nou niet. Ik denk dan niet dat ik me er makkelijk afmaak. Maar laat ik het dan anders zeggen. De verhalen die over de poel des vuurs verteld worden, zijn zo erg dat niemand het nog serieus neemt. En iedereen die wat ik nu sta te vertellen bestrijdt, die beschuldig ik ervan dat hij zelf zijn eigen leer niet serieus neemt. Want dan begon hij niet met mij te discussiëren. Ik ben per slot van rekening toch een gelovige. Aan mij is dan niks meer verloren, dat is al geregeld. Hè? Dan zou hij, ja nou goed, een misvatting, maar dat lost zich vanzelf in de toekomst op dan. Daar komen we dan vanzelf wel achter na verloop van tijd. Dat is toch eenvoudig. Dan ga je toch naar buiten om die mensen die het evangelie niet kennen of niet aanvaren of zelfs niet gehoord hebben, om die het evangelie te brengen. Maar in plaats daarvan zitten we dan te theologiseren. Nou, laat ik dat nog één keer op een rij zetten. Iemand die gelooft, is niet schuldig. Er wordt vrijgesproken. Zelfs, het enige wat dan nog aan de orde komt, zijn wel degelijk weer de werken, zijn werken. Zijn werken des geloofs, maar het heeft niet te maken met straf, maar uiteraard met loon. Iemand die ongelooft, laat ik het sterke woord nou eens gebruiken. Iemand die dus de Heer afwijst, heeft niet anders dan een schrikkelijke verwachting van het oordeel en de vuur enzovoort, die de tegenstander zal verslinden, staat er. Verslinden. Waar, als iemand verslonden is, waar is hij dan? Dan is hij nergens meer. Je weet alleen waar hij ingegaan is, je weet ook dat hij er niet meer uitkomt. Dus is het eeuwig. Hij is voor eeuwig de poel des vuurs ingegaan. Dat is toch heel gewoon? Voor altijd, hij komt er namelijk niet meer uit.
Is dat dan wat Psalm 49 opspreekt?
Dat zou best wel eens kunnen, maar ik ben geen concurrentie. Het was jij.
De tekst staat zo. De mens nogthans in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan.
Ja, ze vergaan.
En dan nog een keer, ja. In vers 21, de mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan.
Ja, ja.
Is het dat dan?
Ja, en zal ik er nog wel bij vertellen, als je dit alverzoening noemt, dit kan nooit de reden zijn waarom men mij al jaren beschuldigt van alverzoening, want dat heb ik in geen jaren ooit verteld in het publiek, wat ik nu sta te vertellen. Daar heb ik me altijd ijverig van gedistanceerd, mede omdat ik wel wist wat de consequentie dat zou hebben, maar op den duur, dan, ja, goed, ik krijg vanavond ook vragen, dus dan beantwoord ik ze maar, toch maar, hè. Want zo zie ik dat, ik kan het ook niet anders zien. Verderf en vergaan en verslinden en verteren, dat zijn zulke duidelijke woorden. Daar kan ik gewoon niks aan veranderen. Bovendien, dood is definitieve scheiding, ik loop het jaren te vertellen. Nou, dat betekent toch dat het ook inderdaad definitief is. Dat men, in ieder geval is het zo dat men daar niet meer uitkomt. Daar gaat het om. En wat hou je dus aan het eind van het hele verhaal over? Eén nieuwe schepping waarin het al met God verzoend is. Dat is precies wat de Bijbel zegt. En we zingen het tegen Kerstmis allemaal weer. Derde couplet van die 33. Dat mag, dat is niet verboden, maar je moet oppassen, want je wordt meteen van het dwaalleer beschuldigd. Er staat, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Want alle knie zal zich voor hem buigen, enzovoorts.
Maar dat is wel blijkbaar. En die onder de aarde. Dat...
Natuurlijk. Denk je niet dat die eerste knieën moeten buigen voor de rechter?
Nee.
Dan kom je maar zo niet weg. Ze zullen moeten erkennen wie hij is. Er staat niet dat ze behouden worden. Er staat dat ze hun knieën zullen moeten buigen. Daarom zeg ik altijd, doe het nou meteen maar. Ik heb beter vrij willen doen dan verplicht. Daar heb je meer aan. Hè? Het is eigenlijk maar zo'n eenvoudige zaak. Maar er hangt zoveel aan vast. En bij de Rooms-Katholieken was het hele leer van het altijd durende branden in de poel des vuurs nog niet eens voldoende. Want men heeft er nog zelfs een vage vuur bij gemaakt. Dat is tussenoplossing. Daar kon je dus tijdelijk branden. Dan wordt notabene het wonder van de broers, van de vrienden van Daniel wordt herhaald. Is vage vuur nog een wonder ook nog?
Als je bent.
Ja, dat is alleen maar, echt, dat is alleen maar, neem dat maar gerust van me aan, dat is alleen maar om mensen bang te maken en om ze te verplichten om toch vooral... Ja, dat is van de kant van de prediker om heerschappij te hebben en om het publiek goed onder de duim te houden, zodat je het precies naar de hand kunt zetten. En zo kun je nog eens de Sint-Pieter bouwen in Rome.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik weet nog een paar gebouwen, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Hè? Dat is een hele rijen zo tot stand gekomen, hoor. Ja, goed. Nou, daar gaat het dus nou niet om. Wat ik nog net wel wilde zeggen, maar ik bleef in de opsomming steken, is dat een gelovige niet veroordeeld wordt en iemand die ongelooft, namelijk het offer van Christus, afwijst, die is in elk geval verloren. En wat er gebeurt met iemand die het evangelie niet gehoord heeft, dat weet ik niet, want dat heb ik nog nooit in de Bijbel kunnen lezen. Ik zoek er nog steeds naar, maar ik heb het niet kunnen vinden. Ik weet alleen dat mensen geoordeeld worden op grond van hun werken. Ik weet ook dat hen het eeuwig evangelie gepredikt wordt door engelen. Maar dat houdt niet in dat hun gepredikt wordt de dood en opstanding van Christus. Maar het houdt wel in dat zij de schepper eer zouden geven. Een heel eenvoudig principe overigens. En verder hoe dat uitpakt, weet ik niet.
Wat staat er in die zaal? De zalen maken de genade. Gods is verschenen aan alle mensen, toch?
Ja. Nee, en onderwijst ons dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig en rechtvaardig en heilig, godzalig zouden leven, enzovoort. Het is geen concurrentie, maar wel een Bijbel in de zaal hoor je wel zeker, hè? Ja, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. God heeft het aangeboden. Dat wil niet zeggen dat het ook bij alle mensen bekend is. Trouwens, anders hoeft het niet staan en onderwijst ons. Dat is een proces wat bezig is door de prediking van het evangelie. Maar die genade is voor alle mensen. Trouwens, ja, we praten daar nou toch over. Maar het is natuurlijk goed nog, ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb de laatste tijd. Maar het is goed om je te realiseren dat wij in de Bijbel leren, uit Romeinen 5 en uit 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, en uit Johannes 1, dat het Lam God de zonden der wereld wegneemt. Dat is ook zo. En dat werk van het wegnemen van zonden inderdaad gebeurt ten behoeve van iedereen. Dat wil zeggen, het was dat Christus is voor ons gestorven toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog zondaren waren, en hij is te zijner tijd voor de goddelozen, maar niet voor de gelovigen, voor krachtelozen, voor goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen is hij gestorven. Dat wil zeggen dat de zaligmakende genade God dus verschenen is aan alle mensen. Het was voor alle mensen. En we houden vol, want we zijn van oordeel met de apostel Paulus in 2 Korinthe 5, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Maar als zij dat niet willen en hun eigen leven opbouwen, ja, dan houdt dat uiteraard op. Een heel eenvoudige zaak. De keuze die Adam kon maken, die keuze kan elk mens vandaag nog maken. In plaats daarvan geeft hij de schuld aan Adam. Hij zegt, dus Adams schuld, alle mensen verdoemd zijn. Alle mensen zijn niet verdoemd. Dat is punt 1. Alleen ongelovigen, dat staat in elk geval in de Bijbel. En punt 2, we hebben dezelfde keuze als Adam. Eten wij van de boom der kennis des goeds en des kwaads, of eten wij van de boom des levens? En daarom zegt Mozes ook later, kies dan het leven. Ik denk, is het Jozua? Ben ik dan steeds in de war? Waar staat er dan in Deuteronomie 30? Dat is toch niet Jozua? Of staat daar wat anders? Nee, zie je wel. Nee, het is Jozua die zegt, kies nu heden wie gij dienen zult. He? En Mozes zegt, kies het leven. Kies dan het leven. Daar kun je gewoon voor kiezen. Ja, dat is een drukfout in de concordantie. Daar hebben we het vanavond trouwens al over gehad, niet waar? Drukfouten in de concordanties. Ja, dat is een heel probleem. Want we zitten met computerprogramma's waarin ze de gegevens uit de concordantie hebben overgenomen, maar er staan drukfouten in de concordantie, dus nu ook in de computer. Dat is verschrikkelijk. He? Moeten we dat weer nazoeken. Wie wou dat zeggen? Ja?
Ja, als ongelovigen dan, die gaan op een gegeven moment verdwijnen ze weer, naar hun werken. En de gelovigen krijgen ook loon naar hun werken.
Ja.
Dan krijgen ze dus tijdelijke heerlijkheid. En is dan op een gegeven moment toch weer God alles in alle drang en standen in de heerlijkheid verdwenen?
Nee. Er bestaan zoveel misverstanden over wat die uitdrukkingen betekenen, die eeuwigheid beschrijven. Maar, nee, God is alles en in alle, maar dat wil niet zeggen dat de schepping dan één is. Het wil wel zeggen dat het een eenheid is. Dat is het verschil tussen het Hebreeuwse egat en yachid. Nou, zullen we de Hebreeuwse les dan maar nemen. Het een is werkelijk één en de ander is een eenheid die als één geteld wordt, maar bestaat uit een verscheidenheid. Dat is het probleem. En als de nieuwe schepping staat, God zal zijn alles en in allen, is dat direct na de jongste dag onmiddellijk al het geval. En de rest is buiten en houdt daar ooit op te bestaan. Hoe, wanneer, waar, dat doet er niet toe, want de deur is dicht en het is gebeurd. Zo is dat. Zie? Maar wat ik net wilde zeggen, was dat hij stierf voor allen. U moet goed begrijpen dat de evangelieprediking niet tot doel heeft dat mensen door geloof deel krijgen aan de dood van de Heer Jezus Christus. Want feitelijk hebben ze dat al. De evangelieprediking houdt in dat men door geloof deel krijgt aan zijn leven. En dat is het evangelie. Er gaat niks vanaf. Er worden mensen woest om soms, maar zo is het nou eenmaal. Ik kan er niks aan doen, zo is het nou eenmaal. Zie? Hij stierf voor allen, maar hij leeft niet voor allen. Hij stierf voor allen, maar hij leeft voor degenen die met hem leven. Voor de gelovigen. De oproep, laat u met God verzoenen, in 2 Korinthe 5, is niet gericht op laat u dan met Christus bekruisigen en begraven enzovoort, maar laat u met Christus opwekken. Dat is het, want het nieuwe verbond is de bediening des levens. En zelfs als er staat, doet dit tot mijn gedachtenis, is dat niet opdat we zouden denken aan de doden, maar aan de levenden. Ik heb het vanmorgen nog gelezen. Zal ik dat nog eens lezen? Dat staat in Romeinen 5, dat is het hoofdstuk waar gesproken wordt over dat de Heer stierf voor de zondaren, voor de goddelozen, voor de krachtelozen. Dat betekent niet dat alle zondaren, alle goddelozen, alle krachtelozen deel krijgen aan de verzoening of aan rechtvaardigmaking, want rechtvaardigmaking is het resultaat niet van zijn lijden en sterven, maar van zijn opstanding. En dat is het verhaal. Het blijde verhaal, wel te verstaan. Romeinen 5. Waar staat in vers 6? Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Er zijn heel wat kerkscheuringen over ontstaan, hoor, toch, over deze uitspraken. Voor wie stierf hij? Voor de goddelozen of voor de gelovigen? Nou, voor de goddelozen staat in de Bijbel, dus dat is makkelijk. Hè? Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat wil zeggen, het kan dus wel, dat is mogelijk. Het komt niet veel voor, maar het is niet ondenkbaar. Nauwelijks dus dat iemand voor een rechtvaardige sterft. Want inderdaad, voor een goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven. Het is nog denkbaar dat iemand zijn leven geeft voor iemand die goed is, die het waard is, zal ik maar zeggen. Dat een hoge prijs betaald wordt voor iets wat ook veel waard is. Dat zou kunnen. Maar, vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Met de nadruk op zondaars uiteraard. Niet met de nadruk op dat hij voor ons gestorven is, dat is bekend. Maar met de nadruk op, dat was voor zondaars. Toen wij nog zondaren waren, kortom, toen wij nog krachteloos waren, vers 6, of goddeloos waren, vers 6, of gewoon onrechtvaardig. Maar nu staat er, vers 9, veel meer, want nu gaat er iets wat veel meer is dan de dood van de Heer Jezus. Dat mag ik ook al niet meer zeggen, heb ik gehoord, maar er staat in Romeinen 8. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook de rechterhand God zit, dat is nog meer zelfs, die ook voor ons bidt enzovoort. Dat is het verhaal, dus sorry, maar het staat zo in mijn Bijbel. Nou, dus daar gaan we verder. Er staat veel meer dan. Zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, staat er. Maar bloed is uiteraard leven. Want in het voorgaande werd gesproken over zijn dood. Maar hier gaat het over iets wat veel meer is. Dat is uiteraard zijn leven, vanzelfsprekend. En bloed staat dus voor leven. Dat is wis, zal ik u laten zien. Want er staat veel meer dan. Zijn we nu gerechtvaardigd door zijn opstanding dus eigenlijk. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn, dat is eigenlijk de grote verdrukking in de toekomst. Kijk, nu wij gerechtvaardigd zijn en met Christus en opgewekt, zullen we zeker ook behouden worden van de toorn. Want als we toen we nog zondaars waren, enzovoort, toen wij nog zondaars en krachteloos waren, toen gaf de Heer zijn leven voor ons. Wel, het is veel minder om ons nu we gerechtvaardigd zijn, om ons ook nog te behouden van de toekomende toorn. Ik wil het niet onderschatten, maar niettemin is dat toch niet zoveel bijzonders. Dus het is vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Dat staat hier dan ook. Want vers 10 verklaart het. Want indien wij vijanden zijnde, heb je nog een woord, hè? We waren dus krachteloos, goddeloos, zondaren, onrechtvaardig en bovendien vijanden. Wel, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Veel meer, dat is hetzelfde veel meer als aan het begin van vers 9, en er komt nu ook hetzelfde, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn bloed. Ja, leven dus, zie je wel, de eerste keer staat er bloed, de tweede keer staat er leven, maar die beide versen zeggen precies hetzelfde, het een verklaart het ander. Vers 10 verklaart vers 9, vers 9 zegt, veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij behouden worden van de toorn. En vers 10 zegt, veel meer verzoend zijnde zullen wij behouden worden door zijn leven. Zodat je maar weer ziet, terwijl hij zelf zegt dat bloed niet anders is dan leven. Nou, dat is het, en vandaar dat we ook roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar dat staat een paar versen eerder en daar is dit allemaal commentaar op. En het verhaal is dus dat de zondaar sterft, maar dat de gelovige met Christus deel krijgt aan nieuw leven. De ongelovige sterft en uiteindelijk houdt op te bestaan, want die komt in het verderf, hij zal vergaan. En wat er gebeurt met degene die van niks weet, ja, dat weet ik echt niet. Dat is ook een beetje eigenaardig. Kijk, waarom zou God het in zijn woord zeggen? Want zodra iemand dat leest, weet hij ook wat hij moet kiezen. Dan is hij niet meer iemand die van niks weet. Zodat het in fundamenteel volkomen overbodig is om in de Bijbel te zeggen wat er gebeurt met iemand die van niks weet. Want zodra hij die Bijbel heeft, weet hij wel van iets.
In Romeinen 1 staat dat iedereen...
Is ook zo. Ja. Dat is het. Ik wil niet al te veel hoop geven aan degene die van niks weet. Want het blijft zo, wat ik al zei. Hij hoort het eeuwig evangelie. Het zijn geesten, engelen, die hem dat prediken. En aan de andere kant, via de stoffelijke wereld, kan hij zijn schepper kennen. En het eeuwig evangelie houdt in dat hij die schepper eer geeft. En elk mens is verstandig genoeg om te beseffen dat hij door iemand gemaakt is, dat hij voor die iemand verantwoording zal moeten afleggen, enzovoorts. En hij zou in zijn leven niet moeten zoeken primair zijn eigen eer, maar de eer van zijn schepper. Een heel oud principe, en dat kan zelfs uitgevoerd worden zonder dat iemand weet over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar niettemin, onze taak is niet om ze dat eeuwige evangelie te brengen, daarom doen engelen dat. Maar onze taak is eventueel om ze bekend te maken met het evangelie van Christus. Want wij moeten alle tijden bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Maar we doen dat pas weer na de koffie, denk ik.
Nee, ja. We vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigd.
Bijvoorbeeld, dat is een variant op Romeinen 1. Zo zijn er nog een paar. Want niet alleen de allerzienlijke dingen, maar ook de sterren, ook de hemelse dingen, hè, verkondigen het werk wat Christus doet, zijner handen werk. En dat zijner handen werk is niet eens de oude schepping, zoals het gewoonlijk wordt opgevat. Maar het is wel degelijk het werk van het tot stand brengen van een nieuwe schepping. Daar waren trouwens ook bandjes van. Maar ik moet eerst even onderbreken, want de koffie wordt oud en de band is vol. Wij hadden het namelijk over het schuldoffer en het zondoffer. Beide offers hebben te maken met de oude mens, namelijk de schuld van degene die een zondaar is. En dan het zondoffer heeft te maken met de zonden die een mens gedaan heeft. Nogmaals, ik kan niet op de details ingaan, ik zal ook niet uitleggen hoe ik daar zo aan kom, maar... Ik geef het u maar gewoon zo door. Als u beter wil weten, dan verwijs ik u maar naar de bandjes. Schuldoffer spreekt dus over de mens zoals hij geboren wordt, zoals hij al in de wieg ligt. Want dan is hij schuldig, omdat hij zondaar is. En het zondoffer spreekt over wat er gebeurt zodra hij uit de wieg komt. En dat is tamelijk vroeg, denk ik. Want dan spreekt het over de zonden die hij voortbrengt. Het een is de boom, het ander is de vrucht aan de boom. Het is een wat wrange vrucht. Het een is de mens... Eén is de zondaar en het andere is zijn de zondige daden die een mens voorbrengt. En beide dingen moeten geoordeeld worden. En de zonde wordt verzoend of beëindigd of zo door de dood. De zondaar houdt gewoon op. En de zonden moeten voor die tijd vergolden worden, uiteraard. Hè, dat lijkt me technisch noodzakelijk, dat voor die tijd gebeurt. En daarom gebeurt het... Tijdens zijn bestaan, of noem het maar leven voor mijn part. Maar in ieder geval, dat gebeurt daar dus voor. Dus het een is straf voor de werken, dat heeft lijden tot gevolg. En het andere is het ophouden van de zondaad. Ophouden van de situatie als zodanig, zodat latere werken ook niet meer kunnen worden voortgebracht. Het zijn echt twee verschillende dingen. En ze worden allebei apart in de Bijbel genoemd. En in de brochures die ik... heb gepubliceerd over de wedergeboorte, heb ik dat ook wat uitgebreider vermeld. Dat namelijk het lijden van de Heer eigenlijk was om onze zonden en dat zijn dood was vanwege onze zonde. Het wordt maar zelden in de Bijbel los van elkaar vermeld, maar het komt voor en daar gaat het maar om. Nou, die beide dingen zijn het onderwerp van schuldoffer en zondoffer. Ze zijn verplicht, dat wil zeggen, men komt niet aan andere offers toe voordat deze beide verplichte offers gebracht zijn. Men kan niet een vrijwillig offer brengen als niet eerst de verplichte offers gebracht zijn. Dat is heel eenvoudig. Het zal nog eenvoudiger zijn als we verder gaan, want we krijgen daarna nog drie andere offers, namelijk het dankoffer. Uit Leviticus 3, wat ten onrechte zo genoemd wordt, want de eigenlijke naam is het vredeoffer. Gewoon dat het een keer als dankoffer beschreven wordt, maar het is het vredeoffer. Dat is de officiële naam, vredeoffer. De peace offering heet het in het Engels. En in het Nederlands heet het dan een dankoffer. Dat is heel lastig bij al dat soort vertalingen. Maar de Engelse vertaling is dan beter. Peace offering, vredeoffer. Dat is het eerste vrijwillige en dus ook welriekende offer. En het heet het vredeoffer, omdat het spreekt over de vrede met God die tot stand gekomen is. Hoe krijgt de mens vrede met God? Wel, niet, ja, dat is heel goeie. Dat heeft dus met danken te maken. Vandaar de verwarring van de beide begrippen, ja. Maar hoe komt de mens tot vrede met God? Wel, niet doordat zijn zonde natuur is weggenomen. Want dan is hij helemaal weggenomen, dan is hij niks. Heeft hij ook geen vrede, is hij er niet. Ook niet doordat zijn zonden zijn weggedaan, want als dat zou gebeurd zijn, zou je altijd nog een zondaar zijn. En als beide zijn weggenomen, zonden en zonde, dan is hij gewoon dood. En dat is geen vrede uiteraard. Vrede spreekt over de twee partijen met elkaar verzoend zijn, wel als je dood bent, ben je met niemand verzoend. Integendeel, daar ben je verder, is de scheiding groter geworden dan ooit tevoren. Dus dat is het tegenovergestelde. Nee, men krijgt vrede met God doordat men één met hem wordt gemaakt. Als u Efeze 2 leest, zult u daar zien dat het begrip vrede uitgelegd wordt. Daar heb je geen dictionary bij nodig. Weet zo'n ding, een woordenboek. Daar heb je geen woordenboek bij nodig, want er staat dat hij heeft tussen twee heeft hij vrede gemaakt, want hij heeft die beiden één gemaakt. Dan gaat het om Jood en Heiden die één zijn in Christus en als leden van het lichaam van Christus. Maar de beschrijving is, ze hebben vrede, want ze zijn één geworden. Nou, dood is niet één, maar is een definitieve twee, de scheiding. Definitieve twee, dat kan je zo niet zeggen natuurlijk, maar het is in ieder geval definitieve scheiding. Dus eenwording en dus vredemaking, dat is hetzelfde. En als men vrede heeft, is dat uiteraard vrede met God. Maar vrede met God heeft men omdat men één is met God. En dus niet doordat men dood is voor God, maar doordat men leeft. Zodat het vredeoffer, dan wel het dankoffer, spreekt over opstanding. Daarom is het ook welriekend. God doet het niet weg, maar God neemt het tot zich. Hij ruikt er ook aan en het bevalt hem. Hij neemt het in zich op. Hij ruikt eraan. Ruiken is een beeld van het opnemen, het een worden met geestelijke dingen. Een welriekende reuk. Vandaar dat Paulus zegt dat hij en de zijnen een welriekende reuk zijn voor de Heer. Dan komt dat hij het leven van Christus heeft ontvangen. Dat is een welriekende reuk voor de Heer. En hij doet bovendien de werken van Christus. En hij is een getuige van Christus. Het is 2 Korinthe 2, laatste verse geloof ik, waar het allemaal staat. Hij is een welriekende reuk van Christus. Nou, daar gaat het om. Zodat dit vredeoffer, dankoffer spreekt over opstanding. De volgorde is heel eenvoudig. We hebben eerst te maken met de oude mens die weggedaan wordt in die eerste twee offers. En het eerste offer wat daarop volgt is uiteraard derde. En wat dacht u dat de derde was? Inderdaad, spreekt over opstanding deze keer, hè? Ja. Spreekt over opstanding en over nieuw leven. Het vredeoffer spreekt dan ook over gemeenschap. Want dat is vrede, gemeenschap. En gemeenschap is misschien niet met leven, want vrede spreekt over leven. Dat is vrijwillig. Hoe krijgt men nieuw leven? Hoe krijgt men het leven van Christus? Nou, alleen als men het wil. Dat is wat ik zeg. Alleen als men het wil. En als het niet wil, dan heeft men een bepaalde tijd om nog eventueel van gedachten te veranderen. Maar als men sterft, is het wel te laat. En als men afwijzend, als men Christus afwijst en dan sterft, dan is er geen weg terug, uiteraard. Wat dat betreft is de tijd hier op aarde wel degelijk bepalend voor onze toekomst. En dat is in strijd met wat men gewoonlijk alverzoening noemt. Ik zei gewoonlijk, want er zijn verschillende varianten van. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Uit vrije wil ontvangt men het leven van Christus. Men kan daarvoor kiezen. Als men de Heer Jezus aanvaardt, dan wordt men met Christus opgewekt. Want dat betekent gewoon dat als men de Heer aanvaardt, ontvangt men zijn leven. Het leven wat allang opgewekt was, overigens. Vandaar dat onze opstanding met Christus niet plaatsvindt op het moment dat wij tot geloof komen, maar onze opstanding heeft feitelijk plaats gehad op het moment van de opstanding van Christus. Wij ontvangen gewoon zijn leven. Waardoor we deel krijgen aan de wedergeboorte van Christus. Of anders gezegd, wij volgen hem dan in de wedergeboorte. Ik gebruik het opzet nu de Bijbelse termen. En zelfs daar vallen de mensen al over. Nou, gaan we weer verder. Want het nu volgende offer is waar we het eigenlijk over moesten hebben. Dat is namelijk het spijsoffer. En het spijsoffer, dat is niet meer bloedig. Het spijsoffer spreekt namelijk over een gewijd leven. Dat wil zeggen, het leven van de opgewekte dat gewijd is aan God of aan Christus. Dat is wat in het Nieuwe Testament zo uitgebreid beschreven wordt. Namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen, leven, heilig, goden, welbehagen of veranderen. En dat wel in de praktijk van ons leven. Want daar in Romeinen 12, waar dit vers staat, gaat het vervolgens om onze praktische levenswandel. Over onze werken als gelovigen, zo u wilt. Het gaat om dat gewijde leven. Dat wil zeggen, niet het leven als zodanig, maar het leven zoals functioneert. Zoals wij het leven, zoals we het in de praktijk uitvoeren. Het heeft dus te maken met de levenswandel. Want de essentie van het spijsoffer is niet dat het gegeten wordt. Want, begrijp me nou eens goed, dat zal ik nog eens een keer uitleggen. Ik geloof dat ik het vorige keer ook uitgelegd heb trouwens. Maar het spijsoffer, als het gegeten wordt, is het in één klap weg. Dat is, en dan rook weg. Weet u wat zo gebeurt in de Bijbel? Gaan er ook op de Heer nemen. Tot ziens, dat was het dan. Want dat is niet het verhaal van spijsoffer. Het verhaal van spijsoffer is dat men er zeeën van tijd aan besteedt om de maaltijd te bereiden. Dat is waar, zegt mijn vrouw dus. Ja, maar dat is de essentie van die maaltijd. Hij wordt bereid. Wordt uitgebreid bereid. Dan leest u het maar eens na in ieder geval Leviticus 2. En dan nog een paar plaatsen waar het ook verder beschreven wordt. En waar beschreven wordt waaruit dat spijsoffer zo al zou kunnen bestaan. Maar dit spijsoffer bestaat uit kooksels, of uit baksels, of uit braadsels, of hoe het maar eten mag. Maar in ieder geval, het heeft iets met meel en graan te maken, dus met brood en koeken en meer van dat soort dingen. En ook met drank, want het kan ook een drankoffer zijn, dit spijsoffer. Maar het gaat niet om een bloedig offer, helemaal niet. Het gaat om niet dood, het gaat niet omdat men leven aflegt, het gaat ook niet omdat men leven ontvangt. Dus bloed komt er niet aan te pas. Maar het gaat erom dat men het leven wat men heeft ook inderdaad leeft. Het gaat dus om een aan de Heer gewijd leven. Dat is een heel eenvoudige volgorde ook van de weg der verzoening. Het is het lijden voor de zonden, de dood voor de zonde. Vervolgens de opstanding met Christus, waardoor men nieuw leven ontvangt. Daarna dat men dat leven ook inderdaad praktisch leeft. Dat wil zeggen omdat je er gebruik van maakt. Je hoeft niet om in de hemel te komen, want dan hadden we het ook wel wat later kunnen ontvangen. Maar we hebben het nu al ontvangen, opdat wij ook inderdaad dat nieuwe leven zouden leven. Want 2 Korinthe 5 hebben we al eens aangehaald. Wij zijn van oordeel dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Opdat degene die leven, want ze leven niet allemaal dan. Want alleen de gelovigen leven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, zouden leven. Maar voor dien die hen uit de doden heeft opgewekt. Dat is de bedoeling. Waarom zijn we opgewekt met Christus? Opdat we in de hemel zouden komen. Dan is de volgende vraag, waarom duurt het dan zo lang? Nee, we hebben nieuw leven ontvangen. Nu reeds. Opdat we dit leven zouden besteden tot eer van zijn naam, daar komt het op neer. Dat mag je van het schepsel verwachten, dat het leeft tot eer van de naam van de schepper. Dat is het eeuwige evangelie eigenlijk, maar dan een nieuwtestamentische variant erop. Waarbij het niet gaat om de oude schepping, maar om de nieuwe schepping. En verder is het hetzelfde. Zie? Ik zeg altijd maar zo. Als het nou nodig was dat iemand voor ons stierf, en dat één voor alle gestorven is, waarom sterven wij dan in de toekomst toch nog? Nou, wij misschien niet, maar sommigen van ons ongetwijfeld wel. Waarom is dat dan?
Om het lichaam af te leggen.
Ja, maar waarom stierf dan één voor ons? Waarom is dat dan al gebeurd? En waarom zijn we dan toch nog in het lichaam? Opdat we datzelfde vlees alsnog in zijn dienst zouden stellen. Als een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Ja, dat is het verhaal. Ik zeg altijd maar zo, als het offer van de Heer noodzakelijk was, en let wel, dat was noodzakelijk, goed op mijn woorden letten tegenwoordig, hè, maar dat was noodzakelijk, maar dan had het net zo goed gebracht kunnen worden op de jongste dag, of niet? Dan had hij kunnen sterven met de gehele oude schepping, had het hele verhaal, alles tegelijkertijd, zou niet mooi geweest zijn, alles tegelijkertijd op de jongste dag zou het hebben kunnen opstaan. Dat was vroeg genoeg geweest toch dan, als het alleen maar gaat om in de hemel te komen. Maar toch gebeurde het zo niet, want daar ging het niet alleen maar om. Dus, dat gebeurde voor die tijd, opdat het nieuwe leven al zou bestaan, opdat de nieuwe schepping al zou bestaan, terwijl de oude nog bestaat. Waardoor dit deel van die oude schepping alsnog zijn inhoud krijgt. En zijn bestemming krijgt. De duizend jaren zijn er ook een aspect van. Ja, zeker. Ja, een paar meer dingen nog. Ja. Maar zo is het inderdaad, ja. Het is voor al die periode de heilshistorie is te verklaren waarom ze er zijn. Waarom was de wet er pas zoveel jaren later? Want tot de wet, tot Mozes, was de zonde in de wereld. Maar er was geen wet, zegt Romeinen 5. Waarom niet? Door de wet is kennis der zonde, maar de zonde was het daarvoor ook. Waarom was het daarvoor niet en daarna wel? Wel, daar is een argument voor, daar is een reden voor, waarom God de mens eerst heeft geplaatst zonder de wet en daarna onder de wet. Dat is een demonstratie, dat is om een doel aan te geven. En precies hetzelfde nu. Waarom hebben we eerst een verborgen koninkrijk en pas in de toekomst een geopenbaard koninkrijk? En waarom is het geopenbaarde koninkrijk niet meteen de totale nieuwe schepping, maar waarom is het geopenbaarde koninkrijk eerst ook nog op een oude schepping? Wel, omdat het verschillende fasen van Gods werk niet alleen vertegenwoordigt, maar omdat er God ook een verschillend doel met die verschillende bedelingen nastreeft. Het voert te ver om er al die details in te gaan, maar zo is het nou eenmaal. En waarom hebben wij nu een nieuw leven ontvangen? Wel, omdat het nieuwe leven geleefd zou worden in dit oude. God blies in de oude mens zijn geest, en daar kwam niks van terecht. En God blaast in dezelfde oude mens nu, als hij tot geloof komt, opnieuw zijn geest, en ik moet eigenlijk zeggen zijn nieuwe geest, namelijk de geest van degene die uit de dood is opgewekt. En nou komt er wel wat van terecht. Soms. Nou ja, als wij ons daarvoor beschikbaar stellen, dat verhaal blijft hetzelfde. Maar dat was bij Adam ook al zo. He? Dat is een verschil. En daarom, we hebben dat nieuwe leven ontvangen, opdat wij zouden leven voor degene, of ten behoeve van degene, of tot heerlijkheid van degene die ons uit de doden opgewekt heeft. Hij gaf ons dat leven, de bedoeling is dat hij daar ook inderdaad wat terug voor ontvangt. En er zijn mensen die als dank daarvoor vervolgens toch in het oude leven gaan leven onder de wet. Dat is een heel merkwaardige gedachtenkronkel. Maar je krijgt het er niet uit, hè. Soms. Ja, soms ook wel, hè. Want het dank zou moeten zijn dat men leeft uit het nieuwe leven. Hè? Nou, dan krijg je dat spijsoffer. We hebben eerst vrede met God. Wat is het resultaat? Dat we ons leven wijden aan hem. Dat we ons vullen met zijn geest, met zijn woord, kortom met zijn leven. Of ons daarmee laten vullen, om helemaal precies te zijn. Opdat God tot zijn doel zou komen, zelfs met dit vlees en met dit stof van deze oude schepping. Omdat het zou bijdragen, zo vrucht zou voortbrengen voor de eeuwigheid. Want waartoe is er een oude generatie? Opdat hij een nieuwe zou voortbrengen. Waarom zijn wij er? Opdat in ons nieuw leven tot stand gebracht zou worden. Opdat het ook in de toekomst geopenbaard zou worden. Dat is het hele verhaal. Heel in het kort natuurlijk, maar zo is het. Nou, dat is een spijsoffer. Het bereiden van een maaltijd. En wanneer ons leven erop zit, dan is de maaltijd klaar en wordt de Heer voorgezet. Dat hoeft niet, het is vrijwillig. En ik denk dat heel wat gelovigen er nooit aan toekomen. Daarom ga ik zo tekeer. Want het gaat niet om hun, het gaat om het spijsoffer wat de Heer aangeboden zou worden. Het gaat maar niet om u. Daar kwam ik waarschijnlijk niet eens, denk ik. Sorry, maar ik denk het niet, voor zover ik mezelf ken. Maar het gaat om het werk wat de Heer doet. Hij vraagt om die maaltijd en wij kunnen daarin ingeschakeld worden. Wij kunnen hem die maaltijd eventueel bereiden. En we doen dat door die gewijde, aan hem gewijde levenswandel. Denk erom, gewijd wil zeggen gewijd aan iets of iemand. En uiteraard in dit geval aan hem uiteraard. Hè. Gewijd wil niet zeggen dat het met een mystiek geurtje, een sfeertje omgeven is. Maar gewijd wil zeggen dat het ook inderdaad praktisch nut heeft in de dienst van God. In overeenstemming met zijn richtlijnen, zijn wensen en in overeenstemming met de goede werken welke hij voorbereidt, zodat we in dezelfde zouden wandelen. Ja, ik weet het wel en ik zeg het ook wel eens. Goed. Nou, het was in ieder geval vrijwillig. Dat wil zeggen, het hoeft niet, maar het zou erg onverstandig zijn om het niet te doen. Nou, dan gaan we weer verder, want er was nog een vijfde offer, namelijk het was het brandoffer. En het brandoffer, dat is het hoogste offer wat er is. Het is het offer wat namelijk bijna volledig, ik zeg bijna volledig, want ik hou een slag om de arm. Er zal vast wel iets zijn wat net niet op het altaar komt. Maar in het algemeen zou ik moeten zeggen, komt het volledig op het altaar. De bedoeling van dat offer is ook dat het uitbeeldt een totale volmaakte toewijding van een mens aan God. Met als eindresultaat dat er niks overblijft. Wat komt op het vuur? Het geoordeeld, het verdwijnt, God neemt het tot zich. Er blijft op aarde niks van over, het gaat in zijn geheel op het altaar. Dat is de hoofdgedachte. Er zitten nog een paar dingen aan vast. En uiteindelijk is het zo, want dat moet ik voor de volledigheid wel toelichten, dat die offers die we nu besproken hebben, zijn niet slechts vijf verschillende offers achter elkaar en in deze volgorde. Maar, want het is feitelijk zo dat elk volgend offer alle voorgaande offers min of meer inhoudt. Ik zei min of meer, want ik moet een beetje voorzichtig blijven. Die voorgaande offers moeten namelijk wel gebracht worden, ooit. Maar daarvoorbij komt de volgende en die behelst alle voorgaande. Als een keer aan het brandoffer toe is, als men dat brengt, dan zit daar, is daar aan vooraf gegaan het schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer, dan wel vredeoffer, en het spijsoffer. Het zit er min of meer bij in. Ik kan het niet helemaal precies nu uitleggen, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En het brandoffer is dan het totaal van alles, alles bij elkaar. Daar spreekt het over de totale wijding aan God, waarbij ook inderdaad het totaal uiteindelijk verdwijnt. Dat wil zeggen, God neemt het tot zich. Zodat als je toepast op de gelovigen van vandaag, spreekt het gewoon over de opname van de gemeente. Maar inclusief alles wat eraan vooraf ging. Want als de gelovige wordt die opgenomen met heel zijn hebben en houden, zal ik maar zeggen. Of wat er van over is, met alles wat eraan vooraf ging. Dat wil zeggen het wegdoen van de oude mens en de nieuwe mens die tot stand komt. En het gewijde leven, alle resultaten die het heeft opgebracht enzovoort, gaat allemaal mee. Dat zit daar allemaal bij in opgesloten. En zo komen we aan deze reeks van vijf. En als ik dan terugga naar waar ik eigenlijk vandaan kom, dat is namelijk dat spijsoffer. Dan moet ik zeggen dat dat spijsoffer met name genoemd wordt in Joël, omdat juist het spijsoffer de uitbeelding is van een leven, een levenswandel die gericht is op God in de praktijk. En dat was niet aanwezig bij Israël, daarom kwam de plaag van de sprinkhanen en daarom zal in de toekomst die dag des Heren en al wat er verder volgt, zal over Israël komen. En vandaar dat het spijsoffer apart genoemd wordt. Spijsoffer, dan wel drankoffer, is van het huis des Heren afgesneden. Dat wil zeggen, er wordt de Heer niks meer te eten aangeboden. Dat kan ook niet, want er is niks wat hij blieft. He? Want wat hij niet blieft, dat is heel eenvoudig. Hij blieft namelijk niks van wat die mensen zelf opbrengen. Want het spijsoffer is een vrijwillig offer en het is na het schuldoffer en het zondoffer. Dat wil zeggen, men kan God wel wat aanbieden, maar je moet niet aankomen zeuren met je oude mensen en met je zonde in de hoop dat God daar wat mee doet. Dat doet hij niet. Dat neemt hij namelijk weg, dat stelt hij aan de kant en hij zegt, hier heb je wat anders in de plaats. Je brengt het maar terug voor garantie, zeg ik wel eens. Een beetje gekscherend, maar zo ligt het wel ongeveer. Je brengt het maar terug en je krijgt van hem wat anders. En dat is het leven wat hem aangeboden kan worden. Wel, zo'n soort leven was onder Israël niet aanwezig. En als beeld daarvan wordt uitdrukkelijk gewezen op het spijsoffer wat er niet is. Het is afgesneden, Israël heeft de Heer niks meer te bieden en vandaar het oordeel komt over Israël. Ik moet er meteen bij zeggen, maar daar kom ik volgende keer wel op terug. Dat dit opstandingsleven van Christus natuurlijk niet in Israël aanwezig kon zijn. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik bedoel. Maar het principe van een aan God gewijd leven, dat kon in Israël wel aanwezig zijn. En dat was er niet. Want ze dienden niet God, ze dienden andere goden of zichzelf. Die ze misschien ook als God versleten of zo. Of hun naaste, want ze dachten misschien ook dat dat God was. Maar ze dienden in ieder geval de Heere niet en daar gaat het maar om. Vandaar dat het oordeel wordt aangezegd. Eerst het oordeel van die sprinkhanen, maar daarna het oordeel wat zal komen in de aanvang van de dag des Heren, die immers zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Was daar een vraag? Zag ik dat goed?
Ja, u benadert nou die offers vanuit de gelovigen.
Ja.
Je hoort er ook wel eens van dat Christus het brand of is dat het net van andere kant?
Wat ben ik blij dat dat nog even gezegd wordt. Dat is ook zo, want het is in de eerste plaats een type natuurlijk van Christus, maar je moet daarbij natuurlijk niet vergeten dat Christus de plaats inneemt van de gelovigen. Hij is zelfs de modelgelovige. Hij is namelijk het voorbeeld, hè, bij zijn navolgers van Christus. Zie? En hij is ons voorbeeld. Het staat ook letterlijk op dat hij ons een voorbeeld zou nalaten enzovoorts. Dat wil zeggen dat de gelovige Jezus van Nazareth, die ging deze weg zoals hij uitgebeeld werd in deze offers. En diezelfde uitbeelding is vervolgens van toepassing op alle gelovigen. Maar het blijft zo inderdaad dat ze in de eerste plaats van toepassing zijn op Christus. Het eigenaardige is dat we dat van de offers meestal wel weten, maar dat we ons dat meestal niet realiseren van de hele rest van de schrift. Dat is precies hetzelfde verhaal namelijk. Het spreekt allemaal in de eerste plaats over Christus en dan een hele poos niks. En dan, dan weer Christus. Zo ligt het ongeveer, zodat er van de mensen niet zo geweldig veel overblijft. Maar het is natuurlijk ook zo dat als wij dezezelfde weg gaan, in typologische zin uiteraard, is het niet alleen als in navolging van hem, maar ook in zijn kracht. En omdat wij zijn leven hebben ontvangen, zodat het dan toch nog inderdaad een toepassing is op Christus. Maar goed, ik moet het helaas hierbij laten. Ja, helaas, want de tijd zit erop. Als ik een keer de gang heb, ga ik uren door. Maar dat hoef ik u al niet meer te bewijzen. Dus we zullen het er toch maar bij laten. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Omdat we mogen roemen in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we mogen roemen in Christus. Dat we mogen roemen in de genade in welke wij staan en mogen roemen in de heerlijkheid Gods. Wij danken u, Vader, voor alles wat u ons gegeven hebt in Christus, die u uit de dood hebt opgewekt. En we danken u dat we zijn leven mogen delen, zijn roeping mogen delen, zijn erfenis mogen delen, ook zijn leven en zijn geest mogen delen. Wij danken u, Vader, voor die overvloedige rijkdom van uw genade die u aan ons bewezen hebt. En Vader, we zijn ons bewust dat we daar niet eens om gevraagd hebben. Wij konden er ook niks aan doen, niks aan toedoen, niks aan afdoen. Maar we willen u danken omdat u ons dat vanuit uw genade, vanuit uw barmhartigheid en ontferming geschonken hebt. We danken u, Vader, dat we daarom nu zo tot u mogen komen. Omdat uw woord dat zegt. Omdat we dat leven van uw Zoon, onze Heer en Heiland, hebben ontvangen. En daarom voor altijd met u verzoend zijn en in uw gemeenschap mogen wandelen. En daarom mogen wandelen in het licht en daarom ook mogen wandelen in de wetenschap van de vergeving van de zonden. Wij danken u, Vader, dat we ook daar ons vanavond mee mochten bezighouden. Dat we weer een klein aspect van uw werk mochten zien. Uw verzoeningswerk tot verlossing van een wereld die in de zonde gevallen is. We danken u dat we slechts uit genade daar deel aan kunnen krijgen, omdat het daardoor ook vaststaat. We danken u dat het uit genade was, zodat wij niets aan konden toedoen of afdoen. En dat we daarom ook zeker kunnen zijn van ons behoud. Omdat het vast ligt in het verzoeningswerk van hem die in onze plaats wilde staan en nog staat. Wij danken u daarom ook voor deze avond en we bevelen elkaar bij u aan. We danken u dat we aan uw hand mogen voortgaan. Dat u ons vasthoudt, dat u ons begeleidt en ons hoe dan ook brengt in die geweldige erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Amen.